Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgens door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiako, het programma De Wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Bahasako. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren via livestreaming op onze website in www.voinews.id of via onze applicatie RRI Play. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. De slachtoffers van Centraal Sulawesi aardbeving en tsunami bereikt 1234 mensen. Het aantal slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Centraal Sulawesi is dinsdagmiddag opgelopen tot 1234 mensen. Dit werd bekend gemaakt door het Golf van Gegevens, Informaties en Public Relations van het National Disaster Agency BNPB, Sutopo Purwonugroho. Hij legde uit dat de helft van de slachtoffers is begraven. Dit werd gedaan omdat de lichamen van de slachtoffers in slechte staat waren.
Jumlah korban jiwa 1234 orang meninggal dunia. Korban berasal dari Kota Palu, Kabupaten.
Het aantal slachtoffers is opgelopen tot 1234 mensen. Ze kwamen uit Palu, Sigi en Parigi Motong. Sommige slachtoffers zijn begraven, alvorens te worden begraven. Wordt het slachtoffers geïdentificeerd? Voor de identificatie wordt een foto gemaakt van het gezicht en de kenmerken van zijn lichaam worden vastgelegd. De toestand van de lichamen verslechtert snel. Verder zei Sutopo dat 99 mensen nog steeds vermist worden. 799 mensen zijn ernstig gewond en werden behandeld in het plaatselijke ziekenhuis. Volgens de rapporten van het plaatselijk bestuur liggen er ongeveer 152 mensen nog steeds begraven onder de ingestorte gebouwen. We gaan nu naar het volgende nieuws. De vluchtelingopvang in Centraal Sulawesi is verbeterd. Het aantal vluchtelingen dat het slachtoffers werd van de aardbeving en tsunami in Centraal Sulawesi omvat meer dan 61.000 mensen. De vluchtelingen zijn verspreid over 109 locaties en de meeste van hen zijn in Palu. Het hoofd van de Information Data and Public Relations Center van het National Disaster Management Agency, Sutopo Purwonugroho, zei dat de opvang van vluchtelingen die het slachtoffer zijn van de aardbeving en tsunami nu veel beter gaat dan 2 dagen na de ramp. Hoewel er nog steeds een aantal locaties zijn zoals in Donggala, Parigi Motong en Sigi die nog geen logistieke middelen hebben ontvangen. Bovendien legde het hoofd van BNPB uit dat de eerste prioriteit was om de evacuatie, opsporing en redding van slachtoffers voor te zetten door personeel uit verschillende organisaties en dat er extra zwaar materieel ingezet wordt. Een tweede prioriteit is medische hulp. Het versnelt herstel van elektriciteitsnetwerk en versnelt de levering van brandstoffen. Een volgende prioriteit is de distributie van logistiek materieel en voedsel. De ontvangst van buitenlandse hulp wordt gecoördineerd door het ministerie van Politiek, Wet en Veiligheid van de Republiek Indonesië. We gaan nu naar het volgende nieuws. President Joko Widodo heeft het Indonesische contingent voor de Asian Para Games 2018 vrijgegeven. President Joko Widodo heeft de Indonesische deelnemerslijst voor de Asian Para Games in 2018 vrijgegeven. De ceremonie werd gehouden in het Merdeka Paleis op dinsdag 2 oktober 2018. Hij adviseerde 296 atleten om hun beste vaardigheden te tonen tijdens de Asian Para Games 2018. President Joko Widodo hoopt dat Indonesië minimaal 16 gouden medailles zal breken. We gaan nu naar het volgende nieuws. 120 buitenlanders zijn vanuit Centraal Sulawesi geëvacueerd. Het Hoofd van Gegevens, Informaties en Public Relations van het National Disaster Agency Sutopo Purwonugroho zei dat er twee buitenlanders zijn die nog niet gevonden zijn, namelijk iemand uit Zuid-Korea en iemand uit België. De Zuid-Koreaanse burger die nog niet is gevonden, wordt verondersteld nog steeds vast te zitten onder de ruïne van Hotel Roa Roa Palu. Ondertussen is het verblijf van een Belgische burger nog steeds onbekend, omdat hij niet via het communicatienetwerk kan worden gecontacteerd. Van de 122 buitenlanders komen 2 vanuit Singapore, 2 uit België, 8 uit Frankrijk, 1 uit Spanje, 11 uit Vietnam, 30 uit Thailand, 21 uit China, 7 uit Sri Lanka, 7 uit Nederland, 20 uit Duitsland, 1 uit Zwitserland, 4 uit Timor-Leste en 2 uit Hongkong. Ze worden geëvacueerd met een Hercules vliegtuig. We gaan nu naar het laatste nieuws. Het Tajuk Festival 2018 verwelkomt de Santerdag in Cirebon. Om de Nationale Santerdag te verwelkomen zijn er verschillende evenementen die door de Nahdlatul Ulama Executive Board voorbereid. Een daarvan is het Tajuk Festival 2018, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Kasepuhan Sultanaat van Cirebon. De voorzitter van het Tajuk Festival 2018 comité, Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siroj, zei dat de activiteit op 20 tot en met 22 oktober zal plaatsvinden. President Joko Widodo zal de slotceremonie van het evenement bijwonen. Beste luisteraars, dat was het programma van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië in Jakarta.
Het commentaar. Het uitzicht van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste voor luisteraars, dit is het commentaar voor vandaag. Brexit tussen idealiteit en werkelijkheid. Na meer dan 1 jaar van het referendum dat Groot-Brittannië heeft verlaten uit de Europese Unie of Brexit, blijven de twee partijen onderhandelen. Verwacht wordt dat de gesproken de weg oefenen voor Brexit om de economische betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie niet uit elkaar te laten vallen. Michel Barnier, die werd aangesteld als de Europese hoofd-Brexit-onderhandelaar, heeft onlangs een ontmoeting gehad met de minister van Industrie, Handel en Toerisme van Spanje, Maroto Reyes. Michel Barnier, zoals geschreven op haar Twitter-account, meent dat Brexit de economische orde van de landen van de Europese Unie niet mag schaden. Zij zei dat de Europese Unie bleef werken zodat de officiële exit van Groot-Brittannië nog steeds zou zorgen voor een goede economische samenwerking. Het referendum maakte het noodzakelijk dat Groot-Brittannië de Europese Unie verliet. Het duurt lang om op beide partijen voor te bereiden. Vanuit politieke kant willen sommige EU-landen dat Brexit de binnenlandse politiek niet schrikt. Onderhandelingen werden ook overwogen zodat de Britse premier Theresa May niet dieper in interne politieke conflicten zou ingaan. Zoals bekend is er een verschil tussen Theresa May en twee Brexit-aanhangers die hebben geleid tot een regeringscrisis. En David Davis en Boris Johnson, twee van de belangrijkste supporters van de Brexit in de regering van Theresa May, hebben ontslag genomen uit protest. Wanneer onderhandelingen met de Europese Unie plaatsvinden, moet premier Theresa May ervoor kunnen zorgen dat haar regering in een stabiele en veilige toestand verkeert. Theresa May's politieke inspanningen werden uitgevoerd toen het Conservative Party Congress 3 dagen geleden plaatsvond. Theresa wordt geconfronteerd met een zware test, zowel in eigen land als daarbuiten. De gratieperiode tot de ondertekening van de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in november zou echt bepalen of het Brexit-referendumbesluit soepel zou verlopen of nieuwe problemen zou veroorzaken, zowel voor Groot-Brittannië als voor de landen van de Europese Unie. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met 4 oktober 1957. Het Sputnik 1 vliegtuig wordt van de Baikonur Cosmodroom in Kazachstan gelanceerd. Sputnik 1 werd de eerste onbemande en kunstmatige satellietruimtemissie die op 4 oktober 1957 om de aarde cirkelde. De lancering van Sputnik 1 schokte de westerse wereld en zorgde ervoor dat de Verenigde Staten een ruimtewedloop begonnen met de Sovjet-Unie, evenals een beweging om het wetenschaponderwijs te hervormen. We gaan naar 4 oktober 1999, de vorming van de Noord-Molukken. Noord-Molukken werd formeel opgericht op 4 oktober 1999 door de wet van de Republiek Indonesië nummer 46 van 1999 en de wet van de Republiek Indonesië van 6 augustus 2003. Eerder was Noord-Molukken een onderdeel van de provincie Maluku en was het verdeeld in 2 regio's. Noord-Maluku-regenschap en Centraal Halmahera-regenschap. Aan het begin van de oprichting was de hoofdstad van Noord-Maluku Ternate, die op de voet van de berg Gamalama ligt. Precies tot 4 augustus 2010, na 11 jaar transitie en voorbereiding van de infrastructuur, werd de hoofdstad van de provincie Noord-Maluku verplaatst naar Sovivi. We gaan nu naar het laatste gebeurtenis van 4 oktober 2000. Banten is van de West Java gescheiden. Banten is een provincie in Java, Indonesië. Deze provincie was voorheen een deel van de provincie West Java, maar werd sinds 4 oktober 2000 gescheiden door een wetsbesluit. Het overheidscentrum bevindt zich in Serang City, Banten. Banten is een verbindingroute tussen Java en Sumatra. Wanneer verbonden met geografische positie en overheid, is de regio Banten een bufferzone voor Jakarta. Economisch gezien heeft de regio Banten vele industrieën. De provincie Banten heeft ook verschillende havens. Die zijn ontwikkeld in afwachting van de opvang van overtollige capaciteit van de havens in Jakarta. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is de omstandigheden van het Indonesische padang lamun of zeegrasbedden zijn minder gezond. Padang lamun of zeegrasbedden zijn een typisch ondiep zee-ecosysteem in warme wateren met zandbodem en worden gedomineerd door zeegrasplanten, die tot de alismatelen plantengroep behoren en zich hebben aangepast aan zout water. Het Indonesisch Instituut voor Wetenschappen of LIPI meldt dat de toestand van de Indonesische zeegrasbedden als ongezond geclassificeerd is vanwege de dominantie van menselijke activiteiten die milieuvernietigend of antropogeen zijn. Zeegrasonderzoekers van LIPI's Oceanografisch Onderzoekscentrum Nurul Dewani Mirah Syafri in Noord-Jakarta op maandag 1 oktober onthulden dat het percentage zeegrasbedekking in Indonesië 42,23% bedroeg. Volgens het rapport van de minister van Milieu nummer 200 van 2004 illustreert het percentage zeegras 42,23% op de ongezonde toestand. Nurul Dewani Mirah Syafri zei dat de toestand van de overigens gezonde zeegras als het percentage van zeegras beslaan meer dan 60%. Die zeegrasdekking is minder gezond als het percentage van het zeegras door 30-59,9% en de zogenaamde slechte stad als het percentage 0-29,9%. Zij zei dat op basis van onderzoeksresultaten LIPI de neiging van de status van zeegras Indonesië in de afgelopen 3 jaar is minder gezond. Dat is 46% van de zeegrasdekking in 2015, 37,68% van zeegrasdekking in 2016 en 42,23% van de zeegrasdekking in 2017. Nurul zei dat de gebieden die geclassificeerd waren als arme zeegrasbedekking zijn Batam, Bangka Belitung, Kendari en Lampung. Gebieden met een ongezonde conditie is in Bintan, Makassar, Biak, Noord-Nias, Selayar, Wakatobi en Buton. Er zijn slechts 2 locaties met gezonde zeegrasomstandigheden, namelijk Maumere of Sika en Halmahera Ternate. Het LIPI Oceanographic Research Center noteerde in 2017 de nieuwste gegevens over het zeegrasgebied in Indonesië. Dat is 293.474 hectare. Terwijl in 2016 zeegrasbedden in Indonesië slechts 150.693 hectare groot waren. Deze figuur toont een toename in het gebied van zeegrasvelden. De toename was te danken aan de toevoeging van gegevens van het Oceanography Research Center LIPI, het Geospatial Information Agency en het Natuurbehoud. Ondertussen zei Deputy of Earth Science LIPI Zainal Arifin, menselijke activiteiten hebben zeegrasvelden beschadigd. Menselijke activiteiten omvatten infrastructuurontwikkeling die geen aandacht besteedt aan ecosystemen en zandwinning. Ondertussen zijn menselijke activiteiten die bijdragen aan de achteruitgang in zeegrasgebieden kunstaanwinning, bagger- en zandwinning en vervuiling. Zainal legde uit dat 60% van de zeeverontreiniging van Indonesië afkomstig is van het vasteland. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonderen van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, welkom bij het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Na streaming in www.voinews.id kunt u ook luisteren via app RRI Play, die kunt downloaden op uw smartphone. Vandaag ga ik u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Lombok, West Nusa Tenggara. Blijf bij ons in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, naast Bali, Lombok is een van de favoriete toeristische bestemmingen voor toeristen die aan Indonesië bezoeken. De schoonheid van dit eiland heeft vele lokale en buitenlandse toeristen aangetrokken. Over het algemeen genieten toeristen van de schoonheid van Lombok door haar prachtige stranden te bezoeken. Naast zijn prachtige stranden heeft Lombok ook oud en historische toeristengebied, namelijk Oude Stad Ampenan. In dit gebied wonen veel mensen van Maleise, Arabische en Chinese afkomst. Luisteraars, de oude stad Ampenan is een van de steden die door de overheid is ingesteld in het Indonesian Heritage City Network of JKPI. In Indonesië zijn er 43 steden opgenomen in JKPI. De stad Ampenan werd gebouwd door de Nederlanders om de koninkrijken op het eiland Bali in evenwicht te brengen. Ampenan komt van het woord Amben in Sasaktaal. En dat betekent een tussenstopplaats. Deze naam is heel toepasselijk aangezien Ampenan een havenstad is die in die tijd een toevluchtsoord is voor verschillende etnische groepen. De oude stad Ampenan is de eerste handelsroute in Mataram. Voor lange tijd is deze regio het centrum voor economieactiviteiten geworden. Veel winkels in de traditionele markten verkopen verschillende items in deze stad. Te beginnen met elektronische apparaten, kleding, boodschappen enzovoort. Tot nu toe bestaan de inwoners van de oude binnenstad van Ampenan uit verschillende etnische groepen. Dit blijkt uit de vele buurten die de naam van hun plaats van herkomst gebruiken. Er zijn Chinese dorpen, Arabische dorpen, Bugis dorpen, Maleise dorpen, Javaanse dorpen, Balinese dorpen en Banjar dorpen. Luisteraars, om naar de oude stad Ampenan te gaan is heel gemakkelijk. De stad kan gedurende 15 minuten worden bereikt met het vervoer over land vanuit de stad Mataram, de hoofdstad van de provincie West Nusa Tenggara. Als u naar het oude centrum van Ampenan reist, ziet u de artistieke en unieke erfgoedgebouwen van de lokale bevolking met heldere en kleurrijke patronen. Bijna alle gebouwen in dit gebied zijn oude gebouwen, namelijk de gebouwen uit de Nederlandse tijd of het bereik van 1800. En het veel bewoners renoveren het gebouw. Het is eerder een vluchtje kleur, dus het ziet er niet saai uit. Om de oude stad Ampenan te omringen kunt u Chidomo gebruiken, een paardenkoets die een traditioneel voertuig is van de inwoners van het eiland Lombok. Luisteraars, het oude centrum van Ampenan is meestal behoorlijk druk in de ochtend en avond. Naast het vermijden van de hitte van de zon gedurende de dag, meestal wil ook naar Ampenan strand te gaan om de zonsopgang of zonsondergang te genieten. Op het strand zijn er ook cafés, krampjes en restaurants te vinden die 's middags geopend zijn. Naast het genieten van verschillende art deco gebouwen, zijn er in deze stad verschillende industriële activiteiten die u kunt bezoeken. Zoals de Parelin-industrie, Chukli-industrie, namelijk houten woningsrichtingscentrum, koperambachten en ander handwerk. Beste voorluisteraars, dat was de aflevering De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic De Oude Stad Ampenan in Lombok, West Nusa Tenggara. Voor morgen zijn we weer terug met de andere episode van De Wonderen van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in de verschillen. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan? Dan hopen we het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku. En ik wens u veel luisterplezier.
Stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. RRI World Omroep, de stem van Indonesië in Jakarta, in het programma Bahasaku, een bescherming media voor regionale talendiversiteit in Indonesië. Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Bahasaku. In deze episode zullen we taal Moronene bespreken. Luisteraars, het Moronene taal is de taal van mensen die in Bompana Regenschap en Kabanea Eiland in Zuid-Oost-Sulawesi wonen. De taal is van de Moronene stam. De naam Moronene betekent zoals Resampo. Resam of de kran
Nopteris linearis, zijn te vinden op het eiland Cabania, het plaats van de Moroninestam. Het Moronene taal heeft 3 dialecten, namelijk Wombubanka, Lora en Rahantari. Volgens het dialectometrieonderzoek van het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur is het verschilniveau tussen de 3 Moronese dialecten is 51-63%. Ondertussen, het verschilniveau van Moronene taal met de andere talen in Zuid-Oost-Sulawesi is 81-90%. Volgens ethnoloog.com is de status van de Moronene taal bedreigd. Verschillende onderzoeken die door sommige universiteiten in Indonesië worden gedaan, noemden dat het Moronene taal bedreigd in de komende 15 tot 25 jaar is. Maar het gebruik van Moronene taal is in Kabania-eiland nog steeds sterk. Bijna alle leeftijdsgroepen kunnen in het Moronene taal spreken. Bovendien bieden de kerken op het Cabania-eiland ook Moronese sprekende diensten. Luisteraars, dit is een paar woorden in het Moronese taal. Meanta betekent smiddag. Malo betekent 's avonds. Monka betekent eten. Mondou betekent drinken. En Mbaho betekent douchen. Van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. Luisteraars, stuur ons de kritiek en advies naar ons e-mailadres voi@voinews.id. of onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Dat was het programma Bahasaku, een bescherming media voor regionale talendiversiteit in Indonesië.
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Bahasaku. Nu gaan we naar het laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Hallo luisteraars, zijn we weer terug met mij Indah Heryani in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die de Indonesische liedjes aan u introduceren. Als de opening luister maar naar het liedje Layang Layang van Kus Plus, Phyllis de Plezier and Blaise Umet Ons in RRI World Service Voice of Indonesia. Goes Plus is Indonesische muziekgroep die in 1969 werd opgericht. De muziekgroep die in 1970 bekend is, is een pionier van een pop- en rock-and-roll muziek in Indonesië. De beroemde muzici van Indonesië zoals Krisye en Kahitna maakt de nieuwe versie van Goes Plus liedjes. Oke, luisteraars, presenteren we het volgende liedje, Kisah Sedih di Hari Minggu, veel luisterplezier. Seindah dulu. Luisteraars, dat was het liedje Kisah Sedih di Hari Minggu. Dit nummer is in het volume 2 album. Het album die in 1979 werd gelanceerd, was op de 21 plaats van de 150 beste Indonesische albums van het Rolling Stone Indonesia tijdschrift in december 2007 editie. Dit liedje gaat over een gebroken harte man. Vanwege de pijn hij zo buitengewoon vond, hoopte hij dat dit een droom was. Oké, luisteraars, we gaan nu naar het liedje Buat Apa Susah beluisteren. Veel luisterplezier. Lagu Buat Apa Susah Kus Plus. Luisteraars, dat was het liedje Buat Apa Susah door Kus Plus. Dit lied vertelt ons dat wij als mensen gelukkig moeten zijn, zodat de problemen die we tegenkomen gemakkelijk en licht zijn. Oké, luisteraars, dat was het programma De Muziekhoek van Indonesië voor vandaag. En als de afsluiting presenteren we het liedje Kolam Susu die gaat over Indonesië die rijk aan natuurlijke hulpbronnen is. Ik ben Indah Herdiani, veel luisterplezier en tot volgende keer.
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland. Wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren. Vanuit Jakarta, RRI Worldnieuws, de stem van Indonesië. RRI Worldnieuws, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie kortgolf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland. Wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldnieuws, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren. Uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren. Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. U kunt ons beluisteren via livestreaming op onze website in www.voinews.id. Hebt u suggesties, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1110 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt! U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze agenda luisteren op frequentie 3325 kHz.
vertel uw kritici en suggesties aan RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. U kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.